Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk wat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, laten wij deze dienst voortzetten door samen te gaan zingen van Psalm 24. En daarvan het vierde en ook het vijfde vers. Verhoogd, o poorten, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in mocht rijden. En ook het vijfde, verhoogd, o poorten, nu de boog. En wat er verder volgt, gemeente, in Psalm 24, vers 4 en 5. Gemeente, wij willen ook deze middag ons geloof belijden. En wij zingen daarna van Psalm 68 en daarvan het 16e vers. Gij koninkrijken, zingt Gods lof, heft psalmen op naar het hemelhof. Van ouds zijn troon en woning, waar hij bekleedt met eer en macht zijn sterke stem verheft met kracht. Als we deze middag nadenken dat de Heer Jezus is gezet aan de rechterhand van zijn vader. Psalm 68 en daarvan het 16e vers. Maar eerst willen wij ons geloof, gemeente, belijden. En wij doen dat deze middag met de woorden van de Heidelbergse catechismus. En in ieder van u en van jou spreken met mij in zijn of in haar hart uit zondag 18 en 19. Vraag en antwoord 49 tot en met 52 van onze Heidelbergse catechismus. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons, zijn lidmaten, ook tot zich zal nemen. En ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods en niet wat op de aarde is. Waarom wordt daarbij gezet zittende ter rechterhand Gods? Terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd, Christus? Eerstelijk, dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Daarna, dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. En wat troost u de wederkomst van Christus, om te oordelen de levenden en de doden? Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichten hoofden, even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwachtte, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Amen.
Thank you.
gemeente, voordat wij het woord van de Heere willen gaan openen, willen we eerst vragen om zijn onmisbare zegen en om verlichting door de Heilige Geest. Laten we samen bidden. O Heere in de hemel, wij mochten het zojuist zingen. Gij koninkrijken, verheft Gods lof, heft psalmen op naar het hemelhof. Dat is uw troon, uw woning. Dat mogen we vandaag gedenken. En Heere, dat heerlijke heilsfeit geeft u ons vanmorgen. Mochten we het horen, hoe de discipelen staarden naar omhoog. Maar hoe ze de belofte meekregen dat u zou terugkomen zoals u naar de hemel gevaren bent. En ook deze middag mogen we een nalezing ontvangen, Heere, op dat heerlijke evangelie dat u niet alleen de weg van lijden en sterven gegaan bent, maar ook opgestaan bent en opgevaren naar de hemel en nu zit aan de rechterhand van uw Vader. En Heere, als we dat aspect, dat zitten aan uw rechterhand, ook deze middag mogen overdenken, dan bidden wij, Heere, mogen we door uw Heilige Geest aangeraakt worden. Wilt u ook ons tot ons spreken, ons uw liefde schenken. Mogen we de kracht van uw Heilige Geest ontvangen in ons hart voor het eerst of opnieuw. En spreekt u tot ons, Heere. O, wij beseffen het heel goed en wij belijden het u, we hebben niets verdiend. En wij kunnen niets vanuit onszelf. Maar u hebt het beloofd, het komt van boven naar beneden. Het is uw genade die u overvloedig uitstort voor de grootste van de zondaren, ook deze middag, hier in ons midden. En vervul ons dan, Heere, met uw liefde en genade. Spreek tot ons, als wij horen hoe u de gouden scepter uitreikt en aanreikt, als die koning, de koning der koningen, en dat ook vanmiddag wil doen. Heere, ontfermt u zich over jong en oud. Wij bidden, mogen onze kinderen, Heere, de preek begrijpen. Wilt u ook door uw geest ook hun harten aanraken. Heere, wij bidden voor onze jongeren. Geef dat ze aangesproken mogen weten door uw woord en door uw geest. Juist ook met alle strijd die er soms is, dat ze het mogen weten. Christus zit aan de rechterhand. Hij regeert. Hij weet van mij af. Met al mijn zorgen, met al mijn vragen, ook met al mijn zonden. Maar Heere, wilt u dan ook daar in uw vergevende liefde doen ervaren. Zegen ons zo allen, Heere, ook in het bijzonder die met ons meekijken en meeluisteren. Of het nu vanuit het ziekenhuis is, of het vanuit hun woonkamer is, misschien wel in de stilte, alleen, misschien wel ervaren in de moeite, in de pijn, in de onrust die bij ons is. Maar dan toch ziende naar omhoog. U die daar zit aan de rechterhand van uw Vader. En Heer, het is zo'n machtige troost. Omdat u het aan al uw kinderen belooft. Dat u zult zorgen. Dat u ons vasthoudt. Daar waar wij 1000 keer u loslaten, Heer. En u zelfs niet vast kunnen houden. Doet u het door uw woord en door uw geest. En regeert u ook nu in ons leven. Heer, ook als we dan toeleven naar zondag, als het avondmaal staat aangericht, dan bidden wij, Heere, wilt u ons ook de kracht verlenen en ons ook dat verlangen in ons hart schenken om ook samen uw dood te gedenken. Om samen te proeven en te smaken dat u goed bent. En Heer, als er nog dingen zijn die in ons hart, in ons leven er zijn, wilt u het opruimen deze week. En ons ook daarin, ja ook Heer, de lust, de ijver, de moed geven om misschien die stap te zetten die nodig is. Om zo ook uw dood te gedenken aanstaande zondag. Heere, dan bidden wij. Geef allen, Heere, die een taak hebben in deze dienst, uw kracht, uw nabijheid. Heren, dan bidden we voor onze koster, die ook alles in gereedheid gebracht heeft, maar ook daar verantwoordelijk voor is. Voor degene die de techniek beheert, voor de uitzending verantwoordelijk is. Onze organist in de begeleiding van de gemeentezang. En heren, ook als de gaven worden ingezameld, mag het zijn tot uw eer. En mogen wij ook deze middag, heren, uw woord verkondigen. Niet omdat we dat vanuit onszelf doen, maar omdat u die woorden in onze mond legt. Tot eer en glorie van uw naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heren, zo leggen we het in uw handen. En wij vragen het van u, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de Bijbel deze middag. En dat doen wij allereerst bij Psalm 110. Waar mijn Bijbel boven staat, belofte aan de priesterkoning. Psalm 110 in zijn geheel. En vervolgens bladeren wij door naar het Marcus-evangelie. Dat is het kortste evangelie en wij lezen met elkaar Marcus 16 vanaf vers 14 tot en met 20. Ik noemde u Psalm 110 en vervolgens Marcus 16 vanaf vers 14 tot en met 20. Psalm 110. Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende, heers in het midden uw vijanden. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht in heilig sieraad uit de baarmoeder des dageraads zal u de dauw uw jeugd zijn. De Heere heeft gezworen, en het zal hem niet berouwen, gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand, hij zal koningen verslaan ten dagen zijn toorns. Hij zal recht doen onder de heidenen, hij zal het vol dode lichamen maken, hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. En hij zal op de weg uit de beek drinken, daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. Tot zover gemeente Psalm 110. Bladeren wij nu door naar Marcus 16, waar we opnieuw het hemelvaartsevangelie horen. Marcus 16 vanaf vers 14 tot en met het einde, tot en met 20. En dan horen we al van verschillende openbaringen, hoe de Heer Jezus zich bekend maakt aan zijn discipelen. En dan gaan we daar nog even op door en dan lezen we ook de hemelvaartstekst. Vanaf vers 14. Daarna is hij geopenbaard aan de elfen, daar zij aanzaten, en verweet hun hun ongelovigheid en hardigheid des harten, omdat zij niet geloofd hadden degenen die hem gezien hadden, nadat hij opgestaan was. En hij zeide tot hen, gaat heen in de gehele wereld. Predikt het evangelie aan alle creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En degenen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. Met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen. En al is het dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Op kranken zullen zij de handen leggen en ze zullen gezond worden. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. En zij, uitgegaan zijnde, predikten overal en de Heere bracht mede, en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Amen. Gemeente, met de hulp van de Heere krijgen we een nalezing ook deze middag op hemelvaart. En wij doen dat met de woorden van Marcus 16, maar die koppelen we ook aan Psalm 110. waarin we ook die belofte zien van die priesterkoning. En centraal staat, dat lees ik met u nog één keer vers 19, dan staat er: de Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. En jongens en meisjes, voor jullie maar heel eenvoudig, eigenlijk zeggen we hiermee: ons hoofd, mijn hoofd, is in de hemel. Dus wat is je hoofd? Dat weten jullie toch wel, jongens en meisjes. Wat doet je hoofd? Als ik jullie vraag, kun je leven zonder hoofd? Dan zal iedereen zeggen, nee, je kunt niet leven zonder hoofd. Hè, dat gaat niet, want alles wordt vanuit je hoofd gestuurd. Er hoeft maar iets kleins in je hersenen verkeerd te zitten en alles werkt anders. Dat is zo bijzonder. En eigenlijk, als je nou van de kerk van de Heer Jezus bent en je de Heer Jezus mag liefhebben, dan is het heel eenvoudig. Dan kun je niks doen zonder dat hij ervan af weet. En laat dat nou gelijk de troost zijn voor iedereen die de Heer Jezus lief heeft. En daarom zetten we boven de preek van deze middag: mijn hoofd is in de hemel. De Heer Jezus is het hoofd. Want dat zegt Marcus ook hier. De Heere, nadat hij is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand van God. Nou, wij zullen horen, wat is dat nou? Aan de rechterhand van God zitten. Maar het heeft alles te maken dat hij het hoofd is van zijn kerk. En dat lezen we ook in Psalm 110. Daar gaan we samen over nadenken, gemeente. Maar we gaan eerst samen zingen. En wij doen dat ook met de woorden van Psalm 110. En wij zingen het eerste en ook het tweede vers. Dus heeft de Heer tot mijn Heer gesproken. Zit op de troon ter rechterhand naast mij. Zie je het? Dan krijg je hetzelfde. Totdat ik de macht uw vijands heb verbroken en u zijn nek tot een voetbank zij. En ook het tweede: uit Sion zal de Heer uw scepter zenden. De scepter van uw oppermogendheid. Nou, we zullen ook horen, wat is nou die scepter? Daar gaan we straks meer over horen. Psalm 110, vers 1 en 2. Maar ik heb voor u nog de volgende afkondigingen. Dat betreft het huwelijk aanstaande zaterdag 31 mei. En ik zei met een foutje, volgens mij zei ik vanmorgen dat het morgen was, maar dat is natuurlijk zaterdag. Dat begrijpt u wel. Data is nou niet mijn sterkste kant, gemeente. Dat is de kerkelijke bevestiging van het huwelijk van Jackie en Annegreet Brands. De dienst waarin ik hoop voor te gaan begint om 4 uur hier in de Bron. En u bent allemaal van harte uitgenodigd. In verband met de bediening van het Heilig Avondmaal begint aanstaande zondag de morgendienst om 9:30. En de derde collecte van aanstaande zondag is bestemd voor het onderhoudsfonds. En de avondmaalscollecte is bestemd voor de GZB. En dan met name het deelgenotenproject ter ondersteuning van Helene Dandas van den Berg. Dan de collecten in deze dienst. De eerste collecte is voor de eredienst. En de tweede collecte voor de schulddelging. Gemeente, tot zover de afkondigingen. We zingen nu Psalm 110, vers 1 en 2. gemeente, jongens en meiden, afgelopen week kwam ik een filmpje tegen van een gesprek tussen Thijs van der Brink en, misschien ken je die naam wel, Maarten van Rossum. En dat gesprek ging eigenlijk over van, geloof je wel dat er een God is? Maarten van Rossum, een hele slimme man en totaal niet gelovig. En dat gesprek zegt, nou, toen zegt die Maarten van Rossum, nee, ik geloof niet dat er een God is. Nee, ik geloof het niet. Nee, dat kan niet. Oh, dus je weet het zeker dat er geen God is, zei Thijs van der Brink. Nou ja, zegt hij, helemaal zeker weten doe je het nooit. En toen begon er zich een gesprek, en dat ga ik geen eens herhalen, want ik vond het blasfemisch. Dat is een moeilijk woord voor goddeloos, godslasterlijk, hoe hij dat vertelde. Omdat hij een soort idee maakte dat God misschien er toch zou kunnen zijn en op een zekere dag dan het universum schiep. En daar gaf hij erbij, wat met zo'n geweldige precisie gemaakt is, wat hij ook niet kon begrijpen. Zelfs een wereldsmens die totaal ongelovig is, ziet natuurlijk iets van die geweldige heerlijkheid die God in de schepping al gelegd heeft. Zo ingewikkeld, zo prachtig. En toen ik dat filmpje zag, dan komt het soms zo in één keer op je af. Hè? De trotse dwaas zegt in zijn hoogmoed, er is geen God. En zij derven de reden. Hun verstand lijkt wel uitgeschakeld, want je moet wel stekenblind zijn. Als je nu naar het universum kijkt, hoe onvoorstelbaar ingewikkeld dat in elkaar zit. En dan ongelovig blijven. God laat in zoveel tekenen zien dat hij er is. Maar wat moeten we vooral, want eigenlijk komt dat misschien uit een stukje verontwaardiging voort. Vooral bidden. Ook voor Maarten van Rossum. En al die Maarten van Rossums in de wereld. Die totaal niet geloven. Wat kun je dan intens medelijden hebben met zo'n man? Gemeente, wij kunnen onder de indruk raken toch? Van wie God is, door zijn grootheid in de natuur. Daarbij moest ik denken, jongens en meisjes, om het voor jullie ook wat helder te maken. Ik moest denken, dat zal ik jullie zeggen, ik ben een groot liefhebber van een aquarium. Ik weet niet of jullie dat ook wel hebben. Ik vind een aquarium prachtig. Ik heb hem nu niet in de pastorie staan. Maar prachtig, zo'n waterwereld, weet je wel, wat een wereld op zich is. Met mooie planten. En met prachtige gekleurde visjes. En dat leeft op zichzelf. Maar dat is heel bijzonder. Ik weet niet of jij wel eens goed in naar een aquarium gekeken hebt. Dan zie je eigenlijk een hele bijzondere wereld. Want je ziet dat daar visjes geboren worden. Maar die visjes moeten gelijk bang zijn dat ze bedreigd worden door de grotere vissen. Maar anders worden ze opgegeten. Dus je zou kunnen zeggen dat aquarium is een wereld in het klein, maar dan ook zondig. Zelfs daar in dat aquarium kun je de zonde er niet buiten houden. Want ook daar wordt een strijd gevoerd op leven en in dood. Dat is het. En als je nou verder nadenkt, dan denk je, die vissen, dat zijn natuurlijk domme beesten. Die begrijpen niet dat er nog een hele wereld buiten dat aquarium is. Die hebben alleen maar die glazen bak waar ze in zwemmen. Ook al is hun wereld zelfs omgeven door doorzichtig glas. Zo is het met ons als mensen ook. Zelfs een Maarten van Rossum. Die gewoon zegt van, joh, er is niks. Wat weten wij nou gemeente als mensen? Wij leven op die prachtige aardbol. Met zo'n doorzichtige dampkring. Op een prachtige aarde. Maar op allerlei manieren aangetast door de zonde. Ja, en af en toe denkt iemand echt heel wat te kunnen. Dan kunnen ze naar de maan. En dan kunnen ze zelfs een wagentje op Mars zetten. Wat zijn ze trots, die kleine speldenprikjes van een mens. Als ze zoiets denken te kunnen. Maar er is nog een veel grotere wereld om ons heen. Om onze kleine beperkte wereld heen. Net zoals dat aquarium. Zo. Wij zijn gemeente en hoe dieper je ingeleid wordt in de schrift, hoe dieper je ziet, hoe nietige aardwormen, wij zijn zo klein en God zo groot. Maar vanmiddag krijgen wij de blik naar die totaal andere wereld. Deze tweede dienst op Hemelvaartsdag. Twee schriftlezingen hebben we gelezen, Psalm 110 en nu het Hemelvaartsevangelie uit Markus. En als staat er, wat lezen we dan in onze tekst? De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. Dus met eerbied gesproken wordt het gordijn opengetrokken en wordt ons verteld wat daar in die hemelse heerlijkheid, buiten onze waarneming, we hoorden het, de discipelen, een woord nam hem weg. En toch horen we wat daar gebeurd is. Gezeten aan de rechterhand Gods. Gemeente, in het evangelie van Markus krijgen we ook die opdracht te horen. De discipelen kregen die opdracht. Vanmorgen hoorden we het. Ooggetuigen waren ze. Maar ze worden hier genoemd. Ga dan heen in de wereld. Predik het evangelie aan alle creaturen. En dat evangelie moet gepaard gaan met bevel van bekering en geloof. Altijd. En daarom hoort elke predikant ook op te roepen tot bekering en geloof. Dat doen we ook in uw midden. Dat mag u maar houden. Dat is het. Want wat staat er? Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Dat vreselijke woord, maar dat is naar Gods bevel. Op het scherpst van de snede moet en mag het evangelie klinken. En de discipelen krijgen dat onderwijs van de Heer Jezus, dat onderwijs van het evangelie. En hier zien we geloof en ook de heilige doop die hier een plaats krijgt, dat moet gepaard gaan met geloof. Juist ook dat genadeverbond, dat strekt zich. Bij God vandaan uit naar de mens. Het is niet de omgekeerde beweging dat de mens kiest voor God, maar juist dat God neerdaalt. Hoe machtig, als de doop ook onze pleitgrond is voor ons en onze kindergemeente. En wat wordt daarin zichtbaar dat God ons behoud op het oog heeft? Hoe het zijn wil is dat niemand verloren gaat. En dat is gelijk de eerste vraag aan ons allemaal. Geloof je dat? Ken je hem? Ben je zo tot hem gekomen? Met al je zonden? Met al je wonden? Kijk, laten we dat gelijk aan het begin van de preek heel duidelijk stellen. Dat moet je weten. Je kunt niet vrijblijvend de deur uitgaan hier en zeggen, ik weet het niet. Een schouder ophalen voldoet niet. We moeten het weten. Vertrouwen nu ons hart werkelijk aan de Heere toe. Want vanmiddag is het niet aflatende zorg van de Heere dat Hij ons ook weer trekt met koorden van liefde. We worden opgeroepen om te buigen, om te knielen voor Koning Jezus. Want dat is Psalm 110 ook. En Hij komt vanmiddag met eerbied gesproken naar je toe met zijn gouden scepter. Het staat in Psalm 110. Jongens en meisjes, weten jullie het nog? We hebben vanmorgen Psalm 103 gezongen. Daar gaat het er ook over. Dat hemel, aard en zee en berg en dal, hoe ver men ook zijn scepter ziet regeren, zongen we. Wat is dat? Weten jullie dat? Wat zou nu een gouden scepter zijn? Nou, ik ga het jullie uitleggen. In het Oude Testament had een koning alles te vertellen. Hij kon je maken en breken. Als een koning je niet moest, dan kon je maar beter zorgen dat hij je echt nooit meer onder ogen kwam. Want je zou eigenlijk gelijk sterven. En soms, als iemand bij de koning moest komen, dan vond iemand dat verschrikkelijk eng. Ik denk dat als onze jongens en meisjes nu bij onze koning zouden komen, dat ze het ook wel eng zouden vinden. Maar je moet goed rekenen, als het in het Oude Oosten iemand naar de koning kwam, dan was dat verschrikkelijk moeilijk, want het kon je dood worden. Als jij zomaar bij de koning kwam en de koning zei, weg ermee, Nou, dan werd hij gewoon gedood door zijn soldaten. Zo erg. En wat zien we nou hier? Nou, in het Oude Testament, ik ga eens even een voorbeeld noemen. Want koningin Esther. Koningin Esther, zij komt bij de koning, maar ze vindt het vreselijk spannend. Koning Ahasveros. Wat zal hij doen? En dan komt ze vol spanning en dan reikt de koning haar de gouden scepter uit. Ze mocht blijven leven. Ja, sterker nog, ze kreeg een gunst van die goddeloze koning Ahasveros. En nu kan ik op geen enkele wijze zo'n goddeloze koning Ahasveros maar vergelijken met wie de Heer is. Dat is eigenlijk een verschrikkelijk vergelijk. Maar dat beeld van die gouden scepter, die uitgereikt wordt, dat mag ik vanmiddag tegen je zeggen. Die reikt de koning der koningen deze middag uit. Die is zo totaal anders. En daarom mogen we tegen elkaar zeggen, hier is hij. Alstublieft. De gouden scepter. Met eerbied gesproken, zegt de Heer, ik heb het beloofd aan je voorhoofd. Mijn verbond zal ik maken tussen u en tussen mij. Ik heb geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij of zij zich bekeren en leven. Ik reik de gouden scepter van mijn genade en van mijn liefde reik ik uit aan u en jou. Die je zelf niet meer redden kan. Ik wil jou alle gunst verlenen. Ik wil alle rijkdom geven die ik bezit. Dat is de belofte. Dat is nog veel meer dan koningin Esther ooit maar kon dromen. Want er is voor jou betaald. En diegene zit aan de rechterhand van de Vader. Dat is mijn eigen zoon, zegt de Heere. Jezus Christus. En ik heb je lief op grond van zijn werk, van zijn verdiensten. En hij is het hoofd in de hemel. Hij is het hoofd van zijn kerk. En we horen al, jongens en meisjes, zonder hoofd kunnen we niet leven. Wat doe je? Vertrouw je op hem? Heb je hem lief? Geloof je in hem? Dat is wel de voorwaarde om getroost te leven en zalig te sterven. Zonder dat vertrouwen kom je in de eeuwige verdoemenis. Dat. Gemeente, ik kreeg eens twee jongens aan de deur. En die in gesprek wilden met mij over het geloof. Ze wisten dat ik predikant was. Maar ze waren zelf niet christelijk. En een van de jongens vroeg me, maar God is toch een vader die van zijn schepping houdt, zei hij toen. Hoe kan hij dan zoveel mensen naar de hel sturen? Misschien zit je hier als jongere, dat je die vraag ook wel stelt. Hoe kunnen er zoveel mensen verloren gaan? Ook om je heen, waarvan je zegt dat zijn liefdevolle mensen. Maar ja, geen gelovige mensen. Dat is best een hele oprechte vraag. Maar dat is een hele diepe vraag, die ook een heel duidelijk antwoord moet krijgen. Want dan moeten we altijd beginnen, gemeente, met het is niet Gods schuld dat die mens verloren gaat. Met zo'n vraag beginnen we eigenlijk altijd aan de verkeerde kant. Als je zegt, hoe kan God, een liefdevolle God, mensen naar de hel sturen? Nee, de schuld ligt volledig bij de mens. Wij hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Maar juist God toont in het zenden van zijn zoon wie hij wil zijn. Hij biedt zijn genade aan, zijn eeuwige liefde aan. Al zo lief heeft God de wereld, de kosmos, dat is de hele wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En daarom steekt hij ook deze middag zijn middelaarshanden naar u uit. En als we zo in geloof en in vertrouwen, gemeente, aan zijn voeten komen, dan ga je de troost van hemelvaart ervaren. En daar hopen wij de hulp van de Heere bij stil te gaan staan. Zij mogen het weten, mijn hoofd is in de hemel. En als je dat nou door genade mag zeggen, dan zit je hier als de rijkste mens op aarde. Echt waar. Dan kun je misschien een hele lage bankrekening hebben. Maar je zit hier als de rijkste mens op aarde. Hoe je omstandigheden ook zijn. Dan heb je misschien zoveel zorgen, zoveel moeite, zoveel pijn. En toch zeg ik je, je bent de gelukkigste mens op aarde. Echt waar. Hoe groot je zonde en ellende ook zijn. Als je hem mag toebehoren, gemeente, dan krijg je ook zicht op een andere werkelijkheid. Je krijgt andere ogen. Je leert verder kijken dan het hier en nu. Zoals die vis niet verder kan kijken in dat aquarium, zo kunnen wij zondige mensen van nature ook niet verder kijken dan misschien dat mooie azuurblauwe zonnetje of azuurblauwe lucht met het zonnetje erbij. Dat is ongeveer onze reikwijdte. En daar kunnen we natuurlijk van genieten en dan gaan we heel gauw naar beneden en denk, oh wat mooi, die kleuren pracht. Maar geloofsogen, die leren veel verder zien. Die leren tot in de hemel zien. Dat is het. Je mag zien dat Gods Zoon zich gezet heeft aan de rechterhand van zijn Vader. We gaan naar onze tekst, gemeente. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. Kijk, als we dat nou zo lezen, dan staat het er eigenlijk zomaar. Als we deze zin oppervlakkig lezen, dan lijkt het zelfs alsof de Heer Jezus direct na het uitspreken van deze woorden naar de hemel gevaren is. Maar dan zou het niet helemaal kloppen met wat we vanmorgen lazen uit Handelingen. Want daar lezen we van het gesprek wat de Heer Jezus had met zijn discipelen. Dus dat moet ik wel even uitleggen. We moeten dat ook zo niet zien. U moet weten, gemeente, dat het evangelie van Marcus het kortste evangelie is. En hoogstwaarschijnlijk ook het oudste evangelie. En Marcus legt alles beknopt neer in dat evangelie. En Marcus beschrijft eigenlijk in dat laatste stukje wat we met elkaar gelezen hebben, die 40 dagen dat de Heer Jezus met zijn discipelen rondwandelde op aarde. Hij verscheen, hij kwam weer en hij ging door gesloten deuren heen. Dat. En dat wordt eigenlijk zo, een paar ontmoetingen worden dan weergegeven. En als dan die 40 dagen voorbij zijn, dan wordt de curie, staat er dan, de Heere. Heel eerbiedig staat het er ook. Dan wordt de Heere opgenomen in de hemel. Letterlijk staat er, hij wordt omhoog gehaald in de hemel. En, dat is wel bijzonder, in het Johannesevangelie staat juist, voer hij op naar de hemel. Hé, dat is apart. Aan de ene kant leidend voorwerp, gebeurt er dus. En aan de andere kant staat het dat de Heere hetzelfde deed. Hoe zit het nou? Heeft dan een van de twee het niet goed? Of zo? Jazeker wel. Maar juist dit is zo mooi. Je kunt het dus vanuit twee kanten naar dezelfde zaak kijken. Aan de ene kant kun je het vanuit het perspectief van God de Vader zien. God die zijn Zoon thuis haalt. Dat. En tegelijkertijd kun je het zien vanuit het perspectief van de Zoon, die werkelijk God is, die met goddelijke kracht van de drie eenheid zelf kracht krijgt om naar de hemel te gaan. Het kan dus beide. En dan komt het. En die heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Dus nu krijgen we van de Heere een werkelijk doorzicht van groot belang, een inkijk die van levensbelang is hier op aarde. Want nu komen we bij die vraag, wat betekent het dan dat de Heere Jezus aan de rechterhand van zijn Vader gezet is? Allereerst moeten we dan weer terug naar het Oude Testament. Dat moeten we steeds, hè? Nieuw en Oude Testamentje moeten altijd weer terug. Dat Oud-Testamentische beeld van een koning. Jongens en meisjes, jullie kennen vast nog wel meer geschiedenissen uit het Oude Testament, denk ik. Jullie kennen vast de zoon van koning David. Wie was dat? Koning Salomo, precies. Koning Salomo. En aan het begin van zijn koningschap, dan gebeurt er wat. Dan komt zijn moeder, wie was zijn moeder? Dat was Batsheba. Dan komt zijn moeder Batsheba bij koning Salomo. En dat is heel bijzonder. Dat is iets waar we best wel makkelijk overheen lezen. Dan komt ze met een verzoek voor zijn halfbroer Adonia. En dan komt Salomo en dan komt zij bij de troon. En je ziet dat voor je, de moeder van de koning komt bij de troon. Maar wat doet Salomo dan met zijn moeder? Dan zet hij haar aan de rechterhand van zijn troon. Wat zegt hij daarmee? Moeder, u krijgt van mij koninklijke eer. Daarom mag u aan mijn rechterhand zitten. Hij buigt zichzelf voor haar neer en zet ze aan haar rechterhand. Eigenlijk was dat een beeld, dan krijg je dus dezelfde macht. Dus Batsheba wordt op dat moment heel belangrijk. Moeder van de koning. En zo horen wij, dat kunnen we gelijk wel tegen elkaar zeggen, met onze moeders om te gaan. Hè? En ik geloof dat dat op Urk ook wel gebeurt in zijn algemene zin. Maar dat is ook belangrijk. Hier bewijst koning Salomo dus zijn moeder eer. Geeft haar dus dezelfde macht. Dus dat zitten aan de rechterhand duidt op koninklijke waardigheid. En dat vinden we terug op tal van plaatsen in de Bijbel. Daar zit iets in van dynamische kracht. Als we in het Bijbelboek Job lezen, dan horen we de Heere spreken tegen Job. En dan zegt de Heere: Job, hebt u een arm zoals God? Kunt u met uw stem donderen zoals God dat kan? Nee, Job, dat kun jij niet. De hoogmoedigen moeten vernederd worden. En dan zal ik u prijzen, omdat uw rechterhand u verlost heeft. Dus die rechterhand. Gods rechterhand ziet dus op macht en kracht. Nou, als het misschien binnenkort gaat onweren en zo, jongens en meisjes, dan denken we aan Gods macht en kracht. Maar wat een troost. Als wij vanmiddag mogen zeggen, ons hoofd is in de hemel. En daarom hebben we Psalm 110, die profetische Psalm 110, gelezen en gezongen. Want hier gaat het in vervulling. We lezen in heel veel psalmen trouwens van Gods rechterhand. Maar in Psalm 110 lezen we de belofte van de priesterkoning. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gemaakt hebben tot een voetbank voor uw voeten. Hij heerst dus met heerlijkheid en macht. En hij is priester tot in der eeuwigheid. Er zit heel veel kracht en macht, gemeente, in deze psalm. Overwinningskracht over de vijanden. Maar, vraagt iemand, ik krijg misschien nu wel een beeld van die koning op zijn troon, met iemand ernaast die dezelfde macht en eer bekleed is. Maar, zeg je, God is toch een geest? Johannes 4, vers 24. Je kunt God toch niet met een mens vergelijken? En nu lijkt het alsof ik heel menselijk spreek over God. Ook Psalm 110. De Heere zit nu toch niet letterlijk op zijn troon? En dan moet ik je allereerst gelijk geven. Dan zeg ik, ja, dat klopt. Ik denk niet dat wij zo, als wij als mensen eruit zien, de Heere op zijn troon zit. Nee, deze tekst duidt juist de macht en de majesteit van de Heere aan. Maar jongens en meisjes, ik neem jullie even mee. Niet naar zo'n mooie plek. Het is op een marktplein bij de tempel. Waar heel veel mensen zijn. En ze staan te schreeuwen. En ze staan met stenen te gooien, verschrikkelijk. En weet je wat ze aan het doen zijn? Ze zijn iemand aan het doodgooien. We lezen er ook van in het boek Handelingen. Weet je wie? Weet je wie ik nu bedoel? Stefanus. Stefanus, die werkelijk mocht spreken vanuit zijn hart door de Heilige Geest. En hij mocht het zeggen, deze Jezus die gij gekruisigd hebt. En wat lezen we dan? Wat lezen we van Stefanus? Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht. En hij zag de heerlijkheid van God. En dan staat er, en Jezus staande aan de rechterhand van God. Voor Stefanus was het glashelder, hij is de overwinnaar. En God liet hem nog één keer met menselijke ogen zien wie de macht had in de hemel en op de aarde. Zeggen we daarmee dat de Heer Jezus daar stond als een mens? Dat zeggen we niet. Nee. De Bijbel spreekt hier, en nou moet u het moeilijke woord maar vergeven, maar op een antromorfe, dat is dus een menselijke manier over God. En even heel plat gezegd, de Heere weet precies wie we zijn en de Heere daalt af in ons menselijk brein, in ons voorstellingsvermogen, om iets te kunnen zeggen wie Hij is. Maar Hij is zoveel groter en zoveel heiliger dan dat ik hier ooit kan vertellen, gemeente. Dan zijn wij maar allemaal nietige mensjes die proberen te zeggen van wie God is. Maar dat is wat hier gebeurt. Om aan God een beeld te geven dat wij begrijpen kunnen. Dat. En zelfs Stefanus kreeg dat beeld vlak voordat hij bij zijn Heere en Heiland kwam. Zodat wij weten dat de Zoon alle macht ontvangt om te oordelen de levenden en de doden. En dat is nu altijd de troost van zijn kerk geweest. Dat zie je al bij de uitstorting van de Pinkstergeest als Stefanus de hemelen geopend ziet. En al die eeuwen door is dat de troost voor zijn kerk. Dat. We zien dus wat het betekent om als christen letterlijk in het uur van de vervolging dan toch de troost van hemelvaart te ontvangen. De troost dat hij zit of staat aan de rechterhand van God. Het komt in het Nieuwe Testament zelfs 20 keer voor. Dat. Zacharias Ursinus, een van de opstellers van de Heidelbergse Catechisme, die schrijft dan over de betekenis van het zitten aan de rechterhand van de Heer. En dan schrijft hij twee dingen. Dan zegt hij allereerst, zit het op zijn macht. Ons hoofd is in de hemel en hij oefent goddelijke macht en kracht uit. Waarin alle drie de personen, Vader, Zoon en Heilige Geest, op betrokken zijn. Dat één, die macht en kracht. En het tweede punt wat hij noemt is, het ziet op de allerhoogste eer en waardigheid. Dus macht en eer. Dat is ook wat de Heer Jezus verdiend heeft. De glorie en de gelukzaligheid van de middelaar. Hij zit dus aan Gods rechterhand als middelaar tussen God en mensen. Dat geldt niet voor de engelen. Die zijn gedienstige geesten. We hoorden het vanmorgen. Hoe ze daar bij die discipelen stonden. Hè? Dat geldt dus alleen voor de Zoon des mensen, de Heer Jezus. En nu de vraag. Snap je nu waarom het zo'n geweldige troost is dat de Heere Jezus daar zit aan de rechterhand van God? Weet je wel hoe belangrijk dat is voor onze zaligheid? Als wij op dit moment niet aan de rechterhand van Vader, die volkomen middelaar hadden, dan was het voor ons een verloren zaak. Dan hadden we allemaal gelijk naar huis kunnen lopen en zeggen, ja, wat heeft die diensten van de tweede dienst hier op Hemelvaartsdag voor zin? Dan heb ik niks. Dan is het verloren. Maar o kind van God vanmiddag. Dat maakt nu uw vreugde uit. Ik heb een heiland. Een middelaar. En hij zit aan de rechterhand van de Vader. Hoe troostrijk is dat, gemeente. Juist waarin mijn gevoel zo vaak weg is. Dat. Juist daar waar ik weg lijk te drijven. In het moeras van mijn zondige bestaan. He, vanmorgen hoorden we van dat elastiek. Hoe ver rekt het nog uit? En wat kan het verdroogd zijn? En toch, God is het die dat elastiek weer terugtrekt. Waarom? omdat ik het weet en leef. Mijn hoofd is in de hemel. En gemeente, wat een machtig perspectief. Horen we de Heer Jezus dan niet tegen zijn discipelen zeggen, en hen die geloofd zullen hebben, hoor je het? Hen die geloofd zullen hebben, die zullen deze tekenen volgen. En dan komt het, in mijn naam zullen ze duivelen uitwerpen, met nieuwe tongen zullen ze spreken, op slangen zullen ze het opnemen. En al is het iets dat ze iets dodelijks zullen drinken, het zal hun niet schaden. En op de kranken zullen ze de handen leggen en ze zullen gezond worden. Weet ik nog vorige week, de gemeenteavond met Jacobus 5? Dat is dus die belofte, die hier aan de discipelen beloofd wordt. En nou de vraag natuurlijk, elke keer weer opnieuw, hè? Geloven we dat? Hoe zit je hier? Jongens, meiden, zonder het geloof kun je het koninkrijk van God niet zien. Dan blijf je in je eigen vervuilde aquarium rondzwemmen. Ja, doorzichtig glas, jazeker, maar je ziet geen steek. Zonder geloof walm je de adem van de zonde steeds maar in. En dat vond ik ook altijd verbazingwekkend als ik dan maar dat aquarium ging schoonmaken. Hè, dan rook je hele kamer, die rook een beetje die grondlucht van dat aquarium. Hè. Ik denk wel eens een beetje zo als de vissen zijn netten ophalen, dan komt er ook zo'n grondlucht uit de zee. Hè. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. En dat is het. Dat is onze zondige walm die naar boven komt. Dat is het. Dan blijf je maar een beetje rondzwemmen. En dan kijk je niet verder dan je neus lang is. En de wereld roept, is er een God in de hemel? En die gedachte komt misschien bij jou ook wel op. En misschien zit je hier. En je ervaart dat ook zo. Je bent teleurgesteld misschien in het leven, in wat er gebeurd is. En je merkt dat de wereld zoveel van je vraagt, waar je het niet aan kan, of waar je het niet aan kan voldoen. Dat kan ook zo'n strijd zijn. En in al die onzekerheid die in je hart leeft, doe je dingen waarvan je weet dat het zonde is. En je kunt er maar niet mee stoppen en je raakt moedeloos. En zo zwem je rondjes in je eigen vervuilde aquarium. Weet je wat dat is? Weet je wat dat is? Dat is geestelijke strijd. En jongens en meiden, ik ben er diep van overtuigd dat de duivel al zijn macht zet op jullie, om jullie in die geestelijke strijd ten onder te doen. Raak. Zodat je er niet meer uitkomt. Weet je hoe hij dat doet? Dat doet hij op een heel verschrikkelijke manier. Die strijd wordt vandaag ook alleen maar heviger. Het is de strijd die ik vanmorgen ook al noemde uit de Efezebrief, Efeze 6, die geestelijke boosheden in de lucht, die met niet aflatende macht en kracht en de wereld, in de wereld, maar ook jou willen verleiden. En hij heeft er meestal een vast patroon voor. Probeer maar gewoon mee te denken hoe hij dat doet. Allereerst stompt hij je af door je te laten vervelen en daardoor te verleiden. Wat doe jij als je een uur niks te doen hebt? Wat doe je dan? Ja, ik vraag het ook aan mezelf hoor. We gaan gewoon naast elkaar zitten. Hè? Dan pak je je mobiele telefoon. Toch? En maar swipen. Ene filmpje naar het ander. Word je daar nou beter van? Wees gewoon eens eerlijk. Word je daar nou beter van? Heb je al een goed gevoel na een uur? Gewoon eerlijk. Geef het maar antwoord in je bank. Dat doet hij. Hij stompt je af. Even niks willen. Alleen maar swipen. En dan stampt hij je vol met gedachten dat je eigenlijk niet veel meer waard bent. Want je ziet in die filmpjes allemaal prachtige dingen. Modellen die van alles doen. En hoe geweldig zij wel niet zijn. En noem maar op, toch? Zo gaat het toch, of niet? Je moet er ook mooier uitzien. Zie je het? Ik zie er helemaal niet zo uit. Dat is de tweede tactiek. En daar word je nog moedelozer van. Ga je nog kapot eraan. En dan moet je jezelf nog aantrekkelijk maken. En nou ja, noem maar op. En vervolgens stopt hij je ook nog eens vol met alle muziek van de wereld. Daar is ook een ster in. Muziek raakt ons. Die doet in ons hart iets van die snaren trillen, weet je wel. En zelfs onze jonge kinderen de afgelopen week. Hebben jullie het gelezen? Ik was Omroep Flevoland, zag ik het voorbij komen. Later kwam het zelfs op NOS. Dat hij door onschuldige filmpjes, misschien als ik de haai zeg, op sportschoenen, Dan weten jullie het misschien. Dat is misschien een aardig soort tekenfilmpje, zo leek het. Maar wat was de tekst? Dat waren Italiaanse teksten die godslasterlijk waren. Die letterlijk grove, godslasterlijke teksten in jullie oren deden klinken. Zo venijnig is de duivel. Zo hard gaat hij tekeer, nu, op dit moment, 2025. Zijn macht is onvoorstelbaar groot. En zo probeert hij onze gewetens, onze hoofden, onze harten kil en koud te maken, zodat we met een grote boog om de Heer Jezus heen lopen. En letterlijk in de armen van de duivel vliegen. Gemeente, er is een strijd gaande. En het is een strijd van leven op dood. Om onze ziel. En de duivel doet niks anders als zijn pijlen uitschieten. Om ons maar te kunnen pakken. En om onze gezinnen te verwoesten. Om ons kapot te maken. Maar wat zeg ik u deze middag? Sturen we elkaar daarmee naar huis? Nee, we hebben een hoofd in de hemel. En hij is gezeten aan de rechterhand van zijn vader. Dat. Ons hoofd is niet meer op deze aarde. En toch is hij op deze aarde door zijn Heilige Geest. De aarde, dat is daar waar de duivel het voor het zeggen lijkt te hebben. De vorst der duisternis. Daar waar de kruistocht plaatsvindt tegen koning Jezus. O ja. Maar de aarde is die plaats waar de mot en de roest verderft. Zelfs al heb jij het heerlijk naar je zin op deze aarde. Dat is de plaats van de aarde. Daar is die plaats waar jij geniet van de zonde. En zonder bekering en geloof zul je eenmaal verloren gaan met die aarde. Zul je geworpen worden in de poel die brandt van vuur en zilver. Dat is het beeld wat de Heer Jezus zo met vol ernst ook voor gewaarschuwd heeft, gemeente. Hoe erg zal het zijn als wij zijn bloed onrein achten. Maar o wonder, vanmiddag nodigt de koning der koningen. Ja, zondag nodigt hij ons weer. Maar de koning der koningen nodigt ons uit. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En tegen allen die hun knie voor deze koning gebogen hebben, daarvoor geldt. Je zult overwinnen. In Christus zijn wij meer dan overwinnaars. Die ons lief gehad heeft. Met een eeuwige liefde. O, in zijn kracht mogen we zelfs de duivelen schelden. Want we hebben een hoofd in de hemel. Daar ligt de troost voor zijn kerk. Onze catechismus vraagt dan. Welk nut hebben wij dan van de hemelvaart van Christus? Dan staat er één. Hij is onze voorspreker. Onze advocaat. En dan twee, we hebben een onderpand in de hemel. En dan drie, hij zendt zijn geest als tegenpand. Zodat we door zijn kracht gaan zoeken naar datgene wat boven is, waar Christus is, aan de rechterhand van God. Dus kort gezegd, iedere ware gelovige deze middag in ons midden. Uw hoofd is in de hemel en dat maakt dat u zo totaal anders kan zien dan de wereldse mensen om u heen. U kunt dus veel verder kijken dan de azuurblauwe lucht. U kunt kijken tot in de hemel en het is deze Heere Jezus die daar zit die voor u spreekt. U hoeft het niet meer zelf te doen. Die uw gebeden hoort, die elke zucht in het verborgene geslagen. Letterlijk hoort, maar ook die uw kracht vernieuwt, als die van een arend. En wat ziet u daar nog meer? U ziet daar dat Jezus uw onderpand is, voor u klaargelegd heeft. Wat is een onderpand? Wij kennen dat zo niet meer, maar vroeger had je zogenaamde pandjeshuizen. Als je dan niet meer kon betalen, maar je moest wel eten. Dan ging je bijvoorbeeld met een gouden ring en dan ging je naar dat pandjeshuis, jongens en meisjes, en dan zeg je, nou kijk, ik heb hier een gouden ring, nou dan krijgt u van mij 800 euro. Nou, dan had je weer 800 euro, kon je weer een poosje eten kopen. En dan was het zo, dit legden ze dan voor jou neer En op het moment dat je dan die ring, ja, dat je toch weer wat geld had gelukkig, dan kon je daar weer naar terug. En dan kon je dus die ring weer terugkopen. Dan moest je wel 1000 euro betalen, denk ik. Dan moest wel rente. Maar dan had je toch een partij dat je het moeilijk had, werd daar voor je gezorgd. Ik las zelfs op internet dat het er nog blijkt te bestaan in Nederland. Dat. En hoe is dat nou met de Heer Jezus die aan de rechterhand van God is? Hij is zelf dat kostbare bezit. Dat onderpand, dat betaalmiddel zou je zeggen. Dus ons hoofd in de hemel is al het onderpand bij God. En dat is de garantie dat de Heere ook nu voor ons zorgt. Als een tegenpand. Dus ons hoofd uit de hemel, hij heeft alles gedaan en hij blijft het doen ook. O wonder van genade. Daarom is hij naar de hemel gevaren. Om zichzelf daar te zetten aan de rechterhand van Vader. Als het hoofd van zijn kerk. Niks geen paus. Hij is het hoofd van zijn kerk. En hij regeert. Ziet u het voor u? Het hoofd in de hemel. Zijn strijdende kerk hier nog op aarde. En die kerk die roept. In de nacht van strijd en zorgen. Kijken wij naar u omhoog. Biddend om een nieuwe morgen. Ja, biddend om een toekomst vol van hoop, toch? O gemeente, kerk van God, u hoeft niet meer te vrezen. U mag met de Stefanus uitroepen, ik zie de hemelen geopend en Jezus staande aan de rechterhand van God. Nog even wachten, gemeente. Nog even wachten, pelgrim, uitziend naar de morgen, totdat Christus terugkomt. Want eenmaal zal hij komen op de wolken. Hij zal komen naar deze aarde. En op die dag zal elke knie voor hem buigen. En wat zal het een wonder zijn, gemeente. Als wij hier als gemeente de bron. Allemaal in diepe aanbidding. Voor hem neer mogen vallen. Heere Jezus. U bent mijn koning. En mijn God, u al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Wat een wonder, gemeente. O, het is een diep verlangen dat we zo samen dat mogen zoeken. Zo de Heere mogen dienen. Dan mogen we het zingen. Hij is het die voor mij zijn heerlijkheid verloor. Hij is het. Die mij het leven gaf. En jongens en meiden, nog even voor jullie. Voordat ik ga stoppen. Ik luister wel eens wat muziek van Duitse mensen. Ik weet niet of jij Duits kent. Maar anders zou ik je aanraden. Probeer het maar eens op te zoeken op internet. Gelukkig staan er ook nog goede dingen op internet. En dat is een lied. En dat heet Wenn der König wiederkehrt. Wanneer de koning terug zal komen op de wolken. En dat is een jongerengroep, een christelijke jongerengroep, die zingen over de ernst. En die groep vraagt in dat lied, waar zul jij mee bezig zijn als de Heer Jezus terugkomt? Ik vertaal het nu natuurlijk even vrij. Maar dan is de vraag, zul je dan voor hem kunnen bestaan als de aarde zal vergaan? Want de Heer Jezus haalt zijn bruid voor eeuwig thuis. En laten we dan, dat is het refrein, laat ons al het aardse vergeten. En laten wij geestelijk verder leven. Ik weet het, hier is nog zoveel aards. Hier in dat donkere aquarium rommelt de duivel met al zijn vieze gorigheid. En wil onze harten vertroebelen. Maar laten we nou werkelijk al het aardse vergeten. En werkelijk gericht zijn op hem. Dan zingen we toch, gemeente. U bent God, de Allerhoogste. God van onbegrensde macht. En wij geloven. En wij hopen. Tot het einde van de nacht. Amen. Zullen we samen gaan zingen, gemeente, van Psalm 33. En daarvan het 10e vers. Zijn machtig arm Bescherm de vromen en red hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen. Gemeente, daar leggen we onze hand op. En zo mogen we het zingen, wetend dat dat de waarheid is. Psalm 33, en daarvan het 10e vers. Gemeente, laten we de Heere samen danken en bidden. O Heere, U bent al onze hoop en onze lust. Uw machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Heere, dat is zo'n waarheid. Daar waar de duivel rondgaat als een briesende leeuw, daar mogen we het weten en vandaag mochten we het horen. Door uw hemelvaart, Heere Jezus, zit u nog steeds aan de rechterhand van uw Vader, totdat u komt. En u loopt niets uit handen, en u zorgt voor al uw kinderen. En wij bidden, o God, mogen van de jongste tot de oudste op onze knieën vallen voor uw heilig aangezicht. En als door het wonder van uw genade die gouden scepter worden toegereikt, om u zo eeuwig te eren, te loven en te prijzen. Heere, u bent het zo waard om geloofd en geprezen te worden. En wij danken uw heerlijke en uw heilige naam voor wie u bent en wat u gaf ook vandaag. Heere, dan bidden wij, gaat u met ons mee. U kent ons, ons hart, ons leven. Heren, dan dragen we nogmaals ook onze broeder Hessel de Boer aan u op, maar ook samen met zijn vrouw Joke. Want hij ligt niet alleen in het ziekenhuis, Heren, maar hij moest ook in de afgelopen week een geliefde zwager verliezen door de dood. O Heren, aan de andere kant geen verlies, omdat hij mocht ingaan in uw heerlijkheid. om voor eeuwig u te loven en te prijzen. Dat is de troost, Heere, die u geeft. Maar u kent ook voor hen het gemis. En ook, Heere, voor de zus, ook die het betreft, die haar man moet verliezen. Heere, dan weet u alle dingen. Wilt u kracht en sterkte geven, ook als in de komende tijd. Ook hij, ja, zal begraven worden, de gang naar het graf gemaakt moet worden. Heere, ontfermt u zich, geef alles wat nodig is. Zegen alle zieken, al degenen die met zorgen en moeite te maken hebben of psychische noden. U weet het, o God. Heere, zo bidden wij u ook voor Jackie en Anne-Gree, die als u het geeft ook aanstaande zaterdag, ook voor uw heilig aangezicht hun jawoord mogen geven. Wilt u hen een gezegende en goede dag geven, tot eer en glorie van uw heilige naam. En mogen wij zien, Heere, op wat u doet, ook in hun leven, mogen ze ervaren, God is ons nabij. Heere, zegen hen zo, samen met hun kindje, maar ook, Heere, met de hele familie, mogen ook daarin zien, dat u het bent, die leeft en regeert. Heere, zo bidden we, doe ons toeleven ook naar zondag, ook als dan het heilig avondmaal staat aangericht. Wilt u ons een gezegende zondag geven, zodat wij mogen leven, Heere, bij tekenen van brood en wijn. En ervaren dat u erbij bent. O, werk krachtig onder ons. En mogen we zo uw naam groot maken. Heere, we leggen het in uw handen. Zegen uw kerk, ook juist daar waar zij verdrukt en vervolgd wordt. Zegen ook, Heere, ook juist waar alle nood in de wereld is, ontfermt u zich. En Heer, ook in het bijzonder onze oudste broeder Israël. O Heer, u weet, ook van alle ellende die er is in Israël, in Gaza, wilt u zich ontfermen, o God. Maar breng ook uw volk tot de kennis van u, de Heer Jezus Christus. En wij zien uit naar uw belofte. Heere, we hebben ook die belofte, ook deze morgen weer mogen horen. En wij zien uit naar wat u doet. O God, geef ons uw zegen, vergeef al het zondige en zegen alles wat van u is. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen nog tot slot van Psalm 2 en daarvan het vierde en ook het zevende. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereld rond doen horen. En ook het zevende, welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. En wat er verder volgt in Psalm 2, vers 4 en 7. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.